أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mr. Brothers and Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is mij werkelijk een genoegen en een eer dat ik hier uitgenodigd ben om een lezing te komen geven over niemand minder dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de man die voor ons allen als voorbeeld fungeert. Hij is het voorbeeld naar waar wij, naar wie wij moeten streven. In de vorm van akhlaq, gedrag, met name. Want hij is de belichaming van het beste gedrag. En hij is gestuurd om het beste gedrag te vervolledigen, compleet te maken. En hij was het levende bewijs daarvan. Hij is tevens de beste der schepselen. Dus er is ook niemand beter die je als idool voor je kunt nemen dan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En het is Allah die ook getuigt van zijn goede eigenschappen, van het feit dat hij de beste der schepping is. En vanwege die feiten is het zo dat de moslims daarom ook Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te allen tijden lief moeten hebben. Zij moeten van hem houden in zo'n mate dat die liefde voor hem meer is dan alles naast hem. Zijn vrienden, zijn ouders, zijn kinderen, zijn verwanten, noem het maar op. De liefde die hij voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft, moet groter zijn dan de liefde voor al deze andere mensen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat bij de moslim op nummer 1. De liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is het grootst. En daarom nemen wij hem als voorbeeld. Daarom nemen wij hem als een idool om hem in allerlei manieren die hij had na te doen. Want hij was de belichaming van al het goede. En hij was de beste der schepselen zoals ik zei. Dus zoals hem zullen we moeten zijn. In ieder geval ernaar streven. Het zal niemand van ons lukken om precies te zijn zoals hij. Maar de liefde die de metgezellen voor hem hadden, in zo'n mate dat er zelfs een metgezel was die zijn voetstappen die hij had genomen, ook op die plekken had genomen. Omdat hij precies Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wilde volgen. In zo'n overdreven mate. Maar hoe bouwen we die liefde op zonder hem te kennen? Allah subhanahu wa ta'ala heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gestuurd als boodschapper en als leider en als voorbeeld. Allah begint surat An-Najm met de volgende woorden. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Deze verse wil ik even in het kort met jullie nalopen. Om te kijken hoe Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad eert, sallallahu alayhi wa sallam. En hem op een verhoging plaatst wat betreft zijn gedrag en zijn taak als boodschapper. Het eerste vers waarmee Allah begint. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Allah zweert bij een van zijn scheppingen, namelijk de ster. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Wanneer zij neervalt. Er zijn verschillende uitleggen van de Mufassirin, degene die de Koran uitleggen over dit vers. Ibn Abbas, Sufyan al-Thawri en Mujahid beweren dat dit vers slaat op de ochtendster die neervalt. Dus wanneer de ochtend valt, verdwijnt de ster bij het aanbreken van al-Fajr. Een andere uitleg die gegeven wordt is dat deze ster, deze Najm die Allah noemt, slaat op de Koran. Als lichtende leiding is. En weer een andere uitleg zegt dat het slaat op de sterren die in de hemelen als vuurpijlen worden afgeschoten op de shayateen. Die in de hemelen proberen af te luisteren wat de engelen aan het vertellen zijn over de qadr die bekend is gemaakt. Dus er zijn verschillende uitleggen wat betreft wa najmi idha hawa. Maar de uitleg die ik eruit wil trekken, die ons aangaat hier tijdens deze lezing, is de uitleg die zegt dat een najm hier, dat er gedoeld wordt op Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En Allah bewust de ster heeft gekozen. En het woord heeft gekozen om een gelijkenis te stellen met Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Waarom? De Arabieren waren namelijk gewoon dat als zij aan het reizen waren en de nacht was gevallen, dat zij de sterren in de hemelen als een kompas namen. En dat gebeurt tegenwoordig ook nog steeds. Door degene die in de nachten reizen, de schepen, of in de nachten reizen in de woestijnen, zij gebruiken de sterren als een kompas, zodat ze niet verdwalen. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam is precies dat. Die ster, dat licht dat je moet volgen in de tijden van donkerte. De Arabieren leefden destijds in de donkerte van al-jahiliyah, onwetendheid. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam was de verlichtende leiding. Dus het is vanwege dit dat Allah bewust bij de ster heeft gezworen in dit vers. Wa najmi idha hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Jullie metgezel, doelend op Mohammed, is niet afgedwaald, nog is hij afgeweken. Dus hij is niet de weg helemaal kwijt, maar hij is de weg ook niet een beetje kwijt. Allah subhanahu wa ta'ala gebruikt hier wederom bewust een woord wat hij tegen Quraysh gebruikt. En hij zegt, sahibukum, jullie metgezel, Mohammed. Hij heeft niet gezegd, Rasulullah. Hij heeft niet gezegd, Mohammed. Maar hij heeft gezegd, sahibukum. Waarom? Mohammed sallallahu alayhi wasallam was iemand uit hun midden. 40 jaar lang hebben ze Mohammed gekend als een goed persoon met een goed gedrag, die niemand beloog of niemand liet dwalen. Hij was altijd eerlijk en stond ook bekend als Al-Amin, de betrouwbare. Het was alsof hij klaar werd gestoomd voor deze grote boodschap die hij moest uitdragen. Hij moest te vertrouwen zijn. Mensen moesten op zijn woord kunnen bouwen. En dat was 40 jaar lang ook zo. Quraysh had niks te klagen over Mohammed. Hij was een eerlijke handelaar. Hij was eerlijk in de omgang met de mensen. Hij was eerlijk in de omgang met wie dan ook. Oud of jong. En in welke situatie dan ook. Al was hij met iemand in zijn vrije tijd. Of al was hij met iemand aan het handelen. Hij was nooit iemand aan het bedriegen. Of iemand aan het flessen. Nooit. Mohammed sallallahu alayhi wasallam was al-Amin. En dit vers. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Is een getuigenis van Allah dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam zich trouw en succesvol houdt aan de waarheid. En dat hij dit blijft doen en volgen. Hij dwaalt niet en hij wijkt er ook niet vanaf. En wie hier wel van afdwaalt en een andere weg inslaat, die is gewoon onwetend. Maar iemand die de boodschap heeft gehoord en hem niet accepteert van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, al-Amin, de waarheidsgetrouwen, dat zijn degenen op wie gawa slaat. Dus bewust een andere weg kiezen. Dus niet uit onwetendheid dwalen, maar bewust dwalen. Bewust dwalen van de weg die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft uitgestippeld. Zij die de boodschap hebben ontvangen, op wie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is afgestuurd, en toch een andere weg inslaan. Zij op wie de wetten zijn gelegd, op wie de wetten zijn uitgelegd, en die de boodschap hebben ontvangen, maar bewust kiezen voor een andere weg en juist het tegenovergestelde doen. En het voorbeeld die we hieruit kunnen halen zijn natuurlijk degenen die ook tegenwoordig nog steeds leven. De Joden en de Christenen. Ze weten heel goed dat Mohammed een gezonde profeet is van Allah. Maar toch weigeren zij zijn weg te volgen. En slaan zij bewust een andere weg in. En ook wordt met dalla, het woordje dalla, gedoeld op een afwijking in je denkwijze. In je manier van denken, in je akkel. In jouw hoofd. En het insinueert ook een vorm van onwetendheid. Gawa slaat daarentegen op dwaling van binnenin. Dat je van binnen dwalend bent. En dat je je begeerte de overhand laat nemen bovenop de leiding en de waarheid. Maar geen van deze soorten dwaling zijn van toepassing op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij was geleid. En hij was oprecht. En hij was eerlijk. En hij geloofde met zekerheid waar hij voor stond. En wat hij verkondigde aan de mensen. Dus dat betekent dat de manhaj van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de leerschool, de richting van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juist gebaseerd is op kennis en op rechtlijnigheid. Want kennis is het tegenovergestelde van onwetendheid en dwaling. En rechtlijnigheid is het tegenovergestelde van dwaling. Dus de manhaj van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat als een paal boven water. En is duidelijk en gebaseerd op bewijzen. Dus de woorden die hij uitte en de wetgeving die hij bracht, die staan voor de waarheid. En het verkondigen van dit vers aan Quraysh heeft twee wijsheden met zich mee. De eerste is dat het erop wijst dat zij hem kenden. Quraysh kende Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ze wisten precies wie hij was, van wie hij afstamde, waar hij vandaan kwam, wat zijn daden en handelingen waren. Zijn eerlijkheid was bekend voor hun en ze wisten dat hij te vertrouwen was. En hij was niet zomaar iemand of een vreemde voor hun, zodat ze konden zeggen, ja, we kennen hem niet, dus we geloven niet in hem. Ze wisten wie hij was. Dus dit argument konden ze nooit gebruiken. Daarom heeft Allah ook gezegd dat hij uit hun midden een profeet, een boodschapper heeft gebracht. Om hun te wijzen op de waarheid. Het was hun metgezel. Die samen met hun leefde in hun eigen stad. Dus hoe konden ze hem dan voorheen bestempelen als al-Amin. De betrouwbare. Degene die nooit liegt of bedriegt. En wanneer hij met een boodschap van waarheid komt, zeggen dat hij liegt. Of dat hij de mensen wil doen afdwalen. Of dat hij de mensen voor zich wil winnen. Voor allerlei andere soorten wereldse gewinnen. En hoe kon hij dan ineens bestempeld worden als bedriegende leugenaar? Van de ene dag op de andere is onmogelijk. En het feit, dat is de tweede wijsheid, dat hij hun metgezel was, getuigt ervan dat er sprake was van vertrouwen, geloof in hem, en dat zij hem zelfs van tijd tot tijd hulp aanboden. Het waren geen vijanden van hem. En Allah zei niet, zoals ik zei, ma dalla Rasulullah, ma dalla Muhammadun. Nee, ma dalla sahibukum. Jullie metgezel. Jullie, hij is van jullie. Hij dwaalt niet. Hij spreekt de waarheid. Wa ma ghawa. En hij is ook niet afgeweken. Hij is niet veranderd. Het is nog steeds dezelfde Muhammad. Nog steeds de eerlijke en de betrouwbare. Dus met deze feiten werd Quraysh geconfronteerd. toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voor de eerste keer openbaar zijn boodschap aan de mensen bekend wilde maken, ging hij staan op de berg Safa. Een hoge berg waar hij goed gezien kon worden door de mensen. En waar hij de menigte goed toe kon spreken. En hij zei: als ik jullie zou waarschuwen dat er achter deze berg een groot leger zit aan te komen om jullie aan te vallen, zouden jullie mij dan geloven? Jazeker. Het werd bevestigd, massaal. Door de hele massa mensen die daar stond. En toen hij zei: ik ben gekomen om jullie te waarschuwen voor een grote dag die eraan zit te komen, was hij ineens een leugenaar? En Abu Lahab vond het nodig om hem te vervloeken daar ter plekke, in het bijzijn van alle mensen. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kon altijd rekenen op de steun en toeverlaat van Allah. En meteen werd er een hoofdstuk geopenbaard, doelend op Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Lahabin wa tab. Mogen jouw handen vernietigd raken, ja Abu Lahab. En dit getuigt ook van de echtheid van de Koran. Abu Lahab staat tot op de dag van vandaag als vervloekte in de Koran. Moslims wereldwijd lezen deze surah en vervloeken Abu Lahab continu. Je had een probleem gehad als Abu Lahab aan het einde van zijn leven moslim was geworden. Wat had je dan gedaan met dit hoofdstuk? Maar Allah wist het, dat hij niet geleid zou worden, nooit niet. Dus het hoofdstuk was gewoon geopenbaard. En het zou zo blijven als het was. Allah weet beter wie geleid wordt en wie niet. Dus ook daarvan hadden de Arabieren een les kunnen trekken. Maar de ene helft geloofde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam direct toen hij dat zei. Want hij was al-Amin. En dat waren ook degenen die eerlijk waren. En met een open hart luisterden naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar degene die weigerde, Abu Lahab en zijn groep, dat zijn degenen die juist afgeweken zijn. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd deze zware opdracht gegeven. En zoals ik zei, die 40 jaar voor zijn openlijke verkondiging stond hij bekend als de betrouwbare. Dit is een les die we allemaal moeten leren. Iedereen die zich wilt begeven in de wereld van da'wah, of je dat nou groots wil aanpakken of juist klein, bij de mensen naast je, jij moet voor hun een betrouwbare persoon zijn. Je kan niet jarenlang met een vrouw samenwonen en een relatie met haar hebben en alcohol met haar drinken en zina met haar plegen en allerlei andere zaken doen die Allah verboden heeft, en op een dag dat je serieus bent en met haar wilt trouwen, zeggen tegen haar: ik wil dat je moslim wordt, dan kan ik met je trouwen. Maar ik drink met jou samen, ik speel overspel met jou samen, ontucht, we hebben kinderen samen. Wat is er mis met de tijd ervoor? Zo'n persoon kan helemaal geen draagvlak krijgen bij die ander. Die kan die ander nooit zo ver krijgen om moslim te worden. Waarom? Hij staat niet bekend als een betrouwbare. Hij staat niet bekend om te staan waar hij naartoe oproept. Wel iemand anders moslim laten willen laten worden. Maar zelf alle verboden zaken doen. Die boodschap wordt niet geaccepteerd door de toehoorder. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zijn toehoorders hadden geen reden om hem niet te geloven. Maar toch zijn er koppige mensen, waaronder diegene onder Quraysh, die toch zijn boodschap niet wilden accepteren. En Quraysh die ging zo hard ermee aan de slag om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tegen te werken in zijn da'wah. En jullie kennen de verhalen dat hij bespuugd en bekogeld werd met stenen en uitgescholden, totdat hij bloedens aan toe Mekka moest verlaten. Ik ga ze hier niet herhalen, want ik denk dat jullie ze al gehad hebben hier tijdens de daura. Een ander voorbeeld dat ik wel wil aankaarten is het voorbeeld dat Quraysh ook de metgezellen van Mohammed, de volgers van Mohammed, zij die in hem geloofden, dat ze bij hun twijfel in de harten wilden zaaien. Abdullah ibn Amr, die overlevert het volgende. Hij zegt: Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Uridu hifdhah. فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم في الغضب والرضا. Ze zeiden, Abdullah ibn Amr die zei, ik was gewoon om alles op te schrijven wat ik van de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam had gehoord. Want, zegt hij, ik wilde alles onthouden. Ik wilde alles onthouden wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei. En hij legde alles vast in een boek. En Quraysh, die kwam hem eens tegen. En ze zeiden tegen hem, jij schrijft alles op wat Mohammed zegt. Terwijl Mohammed een mens is. Hij spreekt wanneer hij boos is. En hij spreekt wanneer hij tevreden is. Dus met deze twijfels wilde zij Abdullah ibn Amr laten wankelen op zijn geloof. Laten wankelen in zijn opvolgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen hij dit had gehoord, zei hij: فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ اُكْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٍ. Toen hij dit hoorde, ging hij naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en hij vertelde wat er gebeurd was aan hem. Waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Oktub, blijf schrijven. Want bij degene in wiens hand mijn ziel is, Allah dus, hij zweert bij Allah, er komt niets uit mij, zegt hij, behalve de waarheid. Alleen de waarheid komt uit mij. En in een andere overlevering wees hij naar zijn mond en zei: hieruit komt niets anders dan de waarheid. En Abdullah ibn Amr, die was weer stevig gemaakt in het volgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de twijfels werden weer weggehaald. Maar kijk hoe Quraysh bezig was in het tegenhouden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elke kans die zij hadden, grepen ze om hem tegen te werken. Tot aan oorlogen toe zelfs. En jullie weten het. Quraysh was niet zomaar een makkelijke vijand die Mohammed zo kon overwinnen. Nee, Mohammed was in de minderheid, sallallahu alayhi wa sallam. Hij moest zijn geliefde stad verlaten, omdat hij van daaruit werd verjaagd. Hij moest zich ergens anders vestigen, om daar uiteindelijk aan kracht en aanhang te winnen, waarna hij pas de islam volledig kon verkondigen in alle vrijheid. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een overlevering: ik vertel jullie niets of het komt van Allah, en hij is degene over wie geen twijfel bestaat. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. En dit is mijn brug naar de derde ayah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. En hij spreekt niet uit begeerte. Wij zijn mensen. Als wij spreken en wij worden beïnvloed door bepaalde factoren, dan kan dat van invloed zijn op wat er uit onze mond komt. Dan kan het zijn dat we iemand tevreden willen stellen, of onze eigen hachje willen redden, of dat wij iets van de waarheid willen verdoezelen omdat wij anders slecht in het daglicht komen, of dat het degene beïnvloedt van wie wij bijvoorbeeld afhankelijk zijn, van een salaris of wat dan ook. Dus wat wij zeggen wordt heel makkelijk beïnvloed. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ondanks het feit dat hij ook een mens was, ma yantiqu anil hawa, hij sprak niet uit begeerte. Alles wat hij deed of zei was een openbaring. Was het Koran, dan was het openbaring. Kwam het in de sunnah, dan is het openbaring. En kwam het vanwege zijn eigen ijtihad, vanwege zijn eigen rechtsvinding, en hij kwam tot een oordeel, dan was het ook niet volgens zijn hawa. Maar hij deed het slechts om het goede ermee te bereiken. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had altijd het goede voor ogen. En als hij ergens niet uitkwam en hij deed er onderzoek naar, dan wilde hij slechts het goede eruit krijgen. Dit was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En wanneer ik deze voorbeelden opnoem, reflecteer dit op je eigen leven. Samengevat, deze drie versen kunnen we dus zeggen dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet gedwaald is, niet afgedwaald is in zijn denkwijze, niet afgedwaald is in zijn begeerte en niet afgedwaald is in zijn spraak. Wama yantiqu anil hawa, en hij spreekt niet uit begeerte. En deze drie zaken, de akkel, de nafs en de spraak, dat zijn wat een persoon maakt wie hij is. Iemand wordt beïnvloed door de keuzes die hij maakt. En de keuzes die hij maakt, maakt hem de persoon die hij is. Waar of niet? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was in geen van deze drie eigenschappen afgedwaald. En Allah getuigt daarvan in de Koran. Dit zijn de versen die Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed is de belichaming van het tegenovergestelde van afdwaling in al deze drie aspecten. Hij is juist de leiding en de leider in de beste vorm die er ooit geweest is. Ook toen de vroegere wereldleiders naar hem vroegen hoe hij was, dan konden de mensen die zelfs zijn vijanden waren geen lelijke dingen over hem zeggen. Als hun gevraagd werd, is hij uit op geld? Zeiden ze nee. Is hij rijk? Zeiden ze nee. Wie volgen hem? Zijn het de armen of de rijken? Het zijn de armen. Wat voor werelds gewin kan hij halen uit arme volgelingen? Geen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, uit alles om hem heen bleek dat hij oprecht bezig was. En zelfs de wereldleiders die hem niet hadden ontmoet, getuigden van zijn eerlijkheid. Zij deden op een oprechte manier rechtsvinding. En zij kwamen tot de conclusie, Mohammed is een goede man. Mohammed is een goed persoon. Ook al hadden ze zijn boodschap niet omarmd of hadden ze hem niet eens ontmoet. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was voor zijn profeetschap nog nooit betrapt op een leugen of op bedrog. En zelfs zijn vijanden getuigden hiervan. Wama yantiqu anil hawa, en de laatste vers is in huwa illa wahyun yuha. Datgene wat hij spreekt is slechts een openbaring die geopenbaard is. In huwa illa wahyun yuha. En het duidt erop dat de woorden van Mohammed een openbaring zijn van Allah. En dat hij deze in hun volledigheid verkondigt. Zonder iets eraan toe te voegen. Of zonder iets ervan af te halen. Hij deed het op de perfecte wijze. En iedereen begreep wat hij zei. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is in alle opzichten het goede voorbeeld. Hij is gestuurd voor het vervolmaken van het goede gedrag. En over hem is gezegd dat hij de wandelende Koran is. En het is daarom jammer dat als je iemand zou vragen, een moslim zou vragen wie zijn voorbeeld is, dat niet altijd het antwoord meteen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is. Maar dat het idolen zijn van hun eigen generatie, die goed kunnen zingen of goed kunnen acteren of goed kunnen sporten. Mensen worden tegenwoordig ook aangemoedigd om dingen goed te doen, om goed te kunnen zingen, om goed te kunnen optreden, om de beste te zijn in entertainment, in vermaak. Er zijn wedstrijden die landelijk worden uitgezonden, waar miljoenen mensen naar kijken. En zelfs moslims hun tijd aan verspillen. Wal'iyadu billah. dat het zoiets verheven is geworden, terwijl het juist een show en spektakel zou moeten zijn van moslims om zoveel mogelijk op Mohammed sallallahu alayhi wasallam te lijken. Dat is waar de moslim zijn leven naar zou moeten inrichten. En niet naar deze tijdelijke idolen. Die 5 minutes of fame hebben. 5 minuten van bekendheid. En ineens verworden tot degene tot wie de moslims ook willen zijn. Ik maak me daar zorgen om. Want het is een fenomeen waar ik niet omheen kan. Het bestaat. En ik maak me er zorgen om. Om mijn kleine broeders en kleine zusters. Die zo willen zijn als die verdorven acteurs, actrices, danseressen en zangeressen. Ik maak me daar zorgen om. Terwijl zij door hun ouders eigenlijk opgevoed zouden moeten worden om de juiste kleding te dragen. Om een goed gedrag te hebben. Om de Koran te leren. De Sunnah te leren. Maar later als ze groot zijn hebben ze dat allemaal niet meegekregen. En wat krijg je dan? Een volwassen vrouw, een volwassen man die zich kleedt zoals zijn idool in de entertainment business. Er is geen teken van islam af te lezen van deze persoon. Terwijl als je hem vraagt, ben je moslim? Zegt hij, ja, ik ben moslim. En het is daarom dat de mensen hem niet op straat kunnen groeten met de salam. Omdat hij niet herkenbaar is als moslim. En dat moet een persoon eigenlijk als schaamte van binnen brengen. Maar hoe komt die schaamte binnen als je van buiten al alles uit wat je in je hebt, namelijk die verdorven voorbeelden? Dus let erop, bij jezelf, maar ook in je omgeving. Let erop dat jouw kinderen of jouw neefjes en nichtjes niet dat soort dingen verheven tot een doel op zich. Wees daar duidelijk in bij de kinderen, vooral bij de kinderen, want zij zijn de toekomst. De moslims zouden daarentegen direct automatisch moeten teruggrijpen naar Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hem als voorbeeld nemen. De edele profeet. En zij zouden moeten handelen zoals hij handelde. En verbieden wat hij verbood. En zich onthouden van wat hij niet deed. En dit is ook iets wat vaak vergeten wordt. Mensen weten wel, ja, we moeten doen wat Mohammed doet. Ja, we moeten niet doen wat Mohammed heeft verboden. Maar die derde categorie die ik genoemd heb, wordt door vele moslimgroeperingen vergeten. Niet doen wat hij niet deed. Als het betrekking heeft op het geloof, of op aanbiddingen, doe dan niet wat hij ook niet deed. En verzin geen nieuwe dingen in het geloof die Mohammed sallallahu alayhi wasallam niet heeft gebracht. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Hij spreekt niet uit begeerte. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Het is slechts een geopenbaarde openbaring. Die hij volledig heeft overgebracht. Zonder toevoeging, zonder tekortkomingen. En wij komen na hem met nieuwe dingen. Je spreekt dan niet alleen Mohammed sallallahu alayhi wasallam tegen, maar hier spreek je Allah ook tegen. Wanneer jij nieuwe dingen in het geloof introduceert, waarmee de boodschapper der boodschappers niet is gekomen, welke toegevoegde waarde heeft het dan? Fawarad. Het wordt verworpen. Het wordt niet geaccepteerd. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Voorzeker, in de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld. Voor degene die op Allah hopen, de ontmoeting met Allah en de laatste dag. En wie Allah vaak veelvuldig gedenkt. Dus Mohammed sallallahu alayhi wasallam wordt bestempeld hier door Allah als uswatun hasana. Een goed voorbeeld. Hij moet ons idool zijn. Hij moet degene zijn op wie wij willen lijken. Heeft Mohammed sallallahu alayhi wasallam een baard, dan ga ik er ook een laten groeien. Heeft hij gezegd dat je er niet aan mag komen zitten, dat je hem niet kort mag knippen? Dan doe ik het niet. Had Mohammed sallallahu alayhi wasallam een goed gedrag tegen gelovigen en niet gelovigen? Dan doe ik dat ook. Hij heeft zich goed gedragen tegen de niet gelovigen? Dan doe ik dat ook. Hij was eerlijk in het handelen. En hij voegde niks toe aan het gewicht of haalde er wat vanaf. Dan doe ik dat ook niet. Dan ben ik ook eerlijk in mijn handelen. En als ik wat beloof
tegen een moslim of tegen een niet-moslim. En Mohammed kwam dat na, dan kom ik dat ook na. Zo moeten wij zijn. En als wij dat doen, dan zeg ik je dat de niet-moslims van tegenwoordig, net als Quraysh van toen, geen ene handvat hebben om zich aan te grijpen om tegen ons te gebruiken. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd nooit beticht of betrapt van een leugen. Totdat hij met de openbaring kwam. Subhanallah. En dan zie je dat de mensen kiezen voor hun hawa. En niet voor de waarheid. En ook zijn natuurlijk de andere profeten van Allah een goed voorbeeld voor ons allemaal. Allah getuigt daarvan in de Koran. Hij zegt ook bijvoorbeeld: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Wanneer hij spreekt over Ibrahim alayhi salam. De manier waarop hij met zijn ongelovige volk omging. Met zijn ongelovige vader. In hem zit ook een uswatun hasana. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir. Wederom, voor wie op de ontmoeting met Allah hoopt. En op de dag des oordeels. Ook Musa alayhi salam heeft in zijn leven vele voorbeelden van da'wa gedaan. Of manieren van leven die wij als voorbeeld moeten nemen. Als hij door Allah bijvoorbeeld bevolen is om naar Fir'aun te gaan, de grootste tiran van de wereld destijds. En Allah zegt tegen Musa, spreek tot hem met een lichte tong. Spreek tot hem zachte woorden, opdat hij zal nadenken of vrees zal krijgen. En wiens da'wa wordt eerder geaccepteerd? Iemand die fel en hard is in zijn benadering, of iemand die zacht praat en tot de mensen komt en hun aankijkt in hun ogen met een zachte blik en een zachte stem heeft wanneer hij spreekt, of iemand die hardvochtig is? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, zegt Allah. Als jij hardvochtig was in jouw omgang met hun, dan zouden zij allemaal om jou heen weggaan. Dus jouw da'wa is dan voor niks. Want wie ga je bereiken als iedereen van je wegloopt? Je moet de mensen juist naar je toe kunnen trekken. En een aantrekkelijke spraak hebben. Een spraak waar de mensen graag naar willen luisteren. Waar ze zich niet opgedrongen voelen. Of verplicht voelen. Of gedwongen voelen om iets te doen. Daarmee jaag je ze juist weg. En dat moet je niet hebben. Je moet de mensen kunnen aanspreken op een zachte manier. En daarin was Mohammed sallallahu alayhi wasallam voor ons ook een uswatun hasana. Een goed voorbeeld. Alladina hadallahu fabihudahum iqtadih. Zij zijn degene die Allah heeft geleid. Dus volg hun leiding. Het gaat hier om de profeten, de boodschappers die de beste waren in hun da'wah. En wat dat betreft moeten wij hun volgen. Mensen moeten niet iets van ons hebben waarmee ze ons kunnen pakken. Dat je eens een keer iemand hebt bestolen of bedrogen of belogen. Noem het maar op. Al die slechte eigenschappen. Het mag niet tegen je gebruikt kunnen worden. Probeer jouw bladzijde schoon te houden. Zodat de mensen jou zien als een betrouwbare. Zodat jouw boodschap ook makkelijker door hun te accepteren is. En zij weten dat jij niet zomaar iets zal zeggen. Met betrekking tot het geloof. En jij moet die status hebben bij de mensen. Wil je het meeste effect hebben in jouw da'wa. Maar het belangrijkste is, voordat we daar naartoe gaan, dat we met z'n allen eerst aan onszelf gaan werken. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Gaan jullie de mensen tot goedheid bevelen, maar vergeten jullie zelf? وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. En jullie lezen het boek. Dus we moeten eerst aan onszelf werken. Voordat wij de mensen gaan oproepen. Want als jij iemand oproept, jongen, je moet bidden. 5 keer per dag. En je bidt zelf niet, wat gaat hij zeggen? Maar je bidt zelf niet. Dus je moet niet gepakt kunnen worden. Werk eerst aan jezelf. Ga op pad. En lees het boek van Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.